onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van de 84ste psalm en daarvan het 5e vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En wat er verder volgt in vers 5 van psalm 84. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige geboden. Daarna zingen we van psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En vervolgens wordt u gelezen uit Deuteronomium 7, vers 1 tot en met 6. En daarna uit het Richterenboek, hoofdstuk 13, vers 24, tot en met hoofdstuk 14, vers 4. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Deuteronomium 7, de eerste 6 versen, en Richteren 13, vers 24, tot en met Richteren 14, vers 4, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 139, het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Deuteronomium 7, de eerste 6 versen. Wanneer u de Heere uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten en de Gergazieten en de Amorieten en de Canaanieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten, 7 volken die meerder en machtiger zijn dan gij. En de Heere uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij hen slaat. zo zult gij hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, nog hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen en de toren des Heeren zou tegen uw lieden ontsteken en u haast verdelgen. Maar alzo zult gij doen, hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult gij afhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zou zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Vervolgens lezen we Richteren 13 van vers 24 tot 14 vers 4. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estahol. En Simson ging af naar Timnat, en gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen, en zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen, nu dan neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mits schade zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broederen en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedene? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij deze gelegenheid zocht van de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten te dien tijd over Israël. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen de overdenking van de geschiedenissen van Simson voortzetten. Tekst voor de prediking is Richteren 13, vers 24 tot en met 14, vers 4. En we lezen alleen het eerste en het laatste vers. Richteren 13 vers 24. Daarna baarde deze vrouw een zoon. En zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot. En de Heere zegende het. Tot en met het vierde vers van het volgende hoofdstuk. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten te die tijd over Israël. Tot zover. We willen eerst de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen. Heere, we hebben het deze morgen opgezongen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. U weet alle dingen. En zo naderen wij deze morgen tot u, de alwetende God. Dan weet u, Heere, hoe wij in de achterliggende tijd geweest zijn. U weet van onze woorden. U hebt ze allemaal gehoord. En u weet van onze gedachten. Geen één van die gedachten is voor u verborgen. U hebt onze gangen gezien. Ons doen en laten gadegeslagen. U peilt ons hart. En Heere, wanneer we dat bedenken. En we denken aan wie wij zijn geweest voor u. Dan moet schaamte ons aangezicht rood laten kleuren. Dan moet verdriet ons hart vervullen. Dan moeten wij ons voor u neerbuigen. In ootmoed en in belijdenis van onze zonden. want wij zijn niet voor u geweest wie we hadden moeten zijn. Zelfs wanneer u ons bewaard zou hebben voor allerlei zonden. Heere, we bidden om uw genade, om uw ontferming. Want wij kunnen deze morgen alleen maar bidden om wat wij niet verdienen. Wij kunnen vanmorgen alleen maar pleiten op het bloed van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie ons aan in Hem, Heere. En wanneer deze dingen ons hart nog niet bezet houden, wanneer we misschien wel heel makkelijk heen kunnen leven over wie wij zijn en wie we zijn geworden, maakt u het dan door het onderwijs van uw Heilige Geest anders. Heere, u weet alle dingen. U weet ook hoe we hier vanmorgen gekomen zijn. U weet van het verlangen wat er kan zijn in het hart van mensen onder ons. U weet of er onder ons zijn geweest die konden instemmen met de dichter. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, waar ik u missen moet. Ik waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in z'n boze tent. Maar u kent ook degene die dat hebben gezongen met het schaamrood op de kaken. Omdat ze het moeten zeggen, Heer, het is in mijn leven zo anders. Als ik eerlijk ben, dan is het precies omgekeerd. Ik waar liever in de tenten van de goddeloosheid, de ijdele vreugd, dan in uw huis. Maar Heere, nu hebt u ons, hoe verschillend we ook zijn en hoe verschillend we ook geestelijk gesproken zijn, toch allemaal gebracht onder uw woord. En dat is een wonder. U brengt ons op de plaats waar u nog werken wil en waar u mensen nog wil afzonderen die het er niet naar gemaakt hebben. En nu bidden wij of u vanmorgen onder ons werken wil. Of u krachtig wil werken met uw geest, of u onbekeerde tot u wil bekeren. Of u dwalenden wil terugbrengen in het rechte spoor. Of u mensen die in duisternissen wandelen en geen licht zien, het licht wil laten opgaan. Of u treurenden wil vertroosten. Of u gebondenen wil bevrijden. Of u hongerigen wil voeden. Heere, willen doen deze morgen tot eer van uw naam. Wij hebben het niet verdiend. Wij kunnen geen rechten laten gelden, maar doe het tot prijs van uw genade. En zie zo in gunst op ons neer en schenk ons zo wat nodig is bij het luisteren naar deze geschiedenis uit het leven van Simson. Heere, wilt u uw woord openen voor onze blinde ogen, ook op de kansel. En wilt u geven te spreken. Wil denken aan degenen die nog elders zijn, brengt u ze op de bestemde tijd weer veilig terug. Waakt u over hen in alle opzichten. Heere, wil u denken aan degenen die afgedwaald zijn, die niet meer komen onder uw woord, of die nog maar met één been in de kerk staan, wil u ze terugbrengen, voor u is niets te wonderlijk. We bidden u deze morgen, Heere, voor de zieken. Bijzonder denken we aan onze oude zuster van der Haven in Salem. Wilt u met haar zijn, Heere, als zij moet merken hoe de krachten wijken en bezwijken. Haast u tot haar hulp en red, Heere, schutsheer. En wees haar genadig, grote hoorder van het gebed. Zo bevelen we haar aan de troon van uw genade aan. Ook daar waar ze zo met pijn te maken heeft, wil u de pijn verlichten. En wil u zich over haar ontfermen naar het lichaam en boven alles naar de ziel. Heere, we bidden voor andere zieken van de gemeente. U kent alle zorgen. U kent ook alle noden. wilt u erin voorzien en wilt u er krachten in geven. Ook wanneer we deze zondag misschien al zo voor de zoveelste keer niet naar uw huis kunnen opgaan, wil u met ons zijn en wil u ons gedenken. Heere, wees met degenen voor wie het psychisch moeilijk is. U weet ook wat voor strijd en wat voor vragen dat kan geven, wil u erin ondersteunen. Ontfermt u zich over de weduwen en de weduwnaren, andere rouwdragenden onder ons, wilt u ze vertroosten. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wil u bijzonder denken aan hen voor wie ook de tekstwoorden van deze morgen moeilijk kunnen zijn, om allerlei redenen. En tegelijkertijd bidden we van u of u de boodschap van de tekst van vanmorgen helder wil laten zijn voor ons allen, ook voor onze jonge mensen. En of u ons hart ervoor wil inwinnen, ook wanneer de boodschap ingaat tegen wat wij zelf zouden willen en wensen. Heere, geeft u zo wat nodig is. Heb dank dat u ons elkaar vanmorgen weer doet ontmoeten. Heere, het is zoveel meer dan we verdienen. Schenk ons wat nodig is. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 33ste psalm, het 6e en het 9e vers. Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heren en God. Het 6e en het 9e vers van Psalm 33. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte na de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 98, het tweede vers, willen we straks na de prediking zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 98. Geliefde gemeente, in Prediker 11, vers 7 lezen wij dat het voor de ogen goed is om de zon te aanschouwen. Dat kunnen wij begrijpen in een zomerperiode waarin de zon misschien een aantal dagen schuil gaat achter de wolken. Dat kunnen wij begrijpen in een donkere herfst- of winterperiode, of wanneer na een lange winter de lente maar niet aanbreken wil. We zeggen het misschien wel eens tegen elkaar, juist ook op een zonnige dag. Het is voor de ogen goed om het zonlicht te aanschouwen. Want zon, dat is licht. Zon, dat is ook leven. Zon, dat is warmte. Als de vrouw van Manoach na 9 maanden een jongetje ter wereld brengt, en de Heer had het door zijn engel zelf beloofd, dan geeft ze haar jongetje een opmerkelijke naam. Simson, zonnekind, betekent dat. Of zonnetje, zonnig. Daar klinkt de hoop in door, daar klinkt de blijdschap in door. Nu zal in de donkere richtere tijd het licht van de verlossing opgaan. De Heere zal ervoor zorgen. Simson, zonnekind. Maar wat zijn er veel donkere bladzijden in het leven van Simson. Wat zijn er allerlei gebeurtenissen waarbij ook Simsons ouders het tegen elkaar hebben moeten zeggen. Is dat nu ons zonnekind? En daarom de geschiedenis van Simson, ook de geschiedenis die we deze morgen met Gods hulp willen overdenken, is een geschiedenis die wel spreekt over het zonnekind, maar die roept om de komst van degene wiens naam is de zon der gerechtigheid. De meerdere Simson die het leven is en die het licht is. We willen met Gods hulp nadenken over Simson, het zonnekind. Twee gedachten. Allereerst letten we op Simsons geboorte en Gods trouw. Dat zijn de laatste twee versen van hoofdstuk 13. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En in de tweede plaats Simsons zonde en Gods raad. Dat zijn de eerste 4 versen van hoofdstuk 14. Simson ging af naar Timnat. En gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochters der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zei, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen, nu dan neemt mij die tot een vrouw. En zijn vader en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Dus Simsons geboorte en Gods trouw en Simsons zonde en Gods raad. Het is voor de 4e keer dat wij nadenken over de geschiedenissen van Simson. De eerste 3 keer, een aantal weken geleden, hebben we stilgestaan bij wat ik zou willen noemen de voorgeschiedenis. Datgene wat zich afspeelt voor de geboorte van Simson. En we hebben toen gehoord hoe de Heere heeft gedacht aan zijn genade. Het volk van Israël werd onderdrukt door de Filistijnen. De Filistijnen hadden de overhand, ze vroegen naar alle waarschijnlijkheid ook belasting van het volk, ze onderdrukten het volk. En het volk van Israël had zich als het ware wat geschikt in die omstandigheden. Ze vonden het wel goed zo, ze riepen zelfs niet tot de Heere. Maar al roept het volk dan niet tot de Heere vanuit de nood, dan gaat de Heere toch denken aan zijn trouw, aan zijn genade, en hij gaat zorgen voor een verlosser. En hoe doet de Heere dat? Op zo'n wonderlijke manier, want dan gaat de Heere in de gedaante van de engel des Heeren, een oud-testamentische verschijningsvorm van God de Zoon, dan gaat de Heere zo naar het stamgebied van Dan. Dat was niet de beste stam onder de stammen van Israël. Dan een halfslachtige, een dubbelhartige stam. En dan zoekt de Heere daar een vrouw op van wie we de naam niet weten, een vrouw onvruchtbaar. En tot die vrouw gaat de Heer het zeggen: u bent onvruchtbaar, u hebt niet gebaard, maar u zult zwanger worden en een zoon baren, en dat jongetje zal Israël beginnen te verlossen van de Filistijnen. De verlosser, Simson, die zo wordt aangekondigd. En als dan zo de belofte van verwachting en van heil wordt gedaan aan deze vrouw, ja, dan lezen we aan het begin van onze tekst, vers 24 van hoofdstuk 13, daarna baarde deze vrouw een zoon. 9 maanden zijn voorbij gegaan en dan geeft de vrouw van Manoach het leven aan een jongetje. De woorden van de Heere, de beloften van de Heere, ze zijn waar geworden. De Heere gaat ze hier vervullen. Hij gaat ze hier uitwerken. En weet u wat er ook waar geworden is? Datgene wat de vrouw van Manoach heeft gezegd tegen haar man. Want wanneer u er de laatste keer was, toen we hebben nagedacht over het voorgaande gedeelte, dan herinnert u het zich wellicht nog dat Manoach, toen de engel des Heeren aan hem verscheen op zo'n wonderlijke manier, dat Manoach toen vol vrees geworden is. En dat hij het haast in een soort paniek zei tegen zijn vrouw: nu zullen we sterven, want we hebben de Heere gezien. En toen had de vrouw van Manoach het gezegd: zou God lust hebben in onze dood, als hij ons al deze dingen had getoond, en als hij al deze dingen juist in deze tijd tegen ons had gezegd, en als hij het offer dat we gebracht hebben had aanvaard, zou hij lust hebben in onze dood? Zou hij vreugde scheppen in onze dood? Zou hij ons werkelijk ter dood brengen als hij ons deze belofte heeft gedaan? Zo had de vrouw van Manoach gesproken tot haar vrezende, angstige man. En er zijn 9 maanden voorbij gegaan en Manoach en zijn vrouw zijn blijven leven. En nu gaat de Heere zijn belofte vervullen. Daarna baarde deze vrouw een zoon. En ze noemde zijn naam Simson. Zonnig. Misschien dat ze gedacht heeft aan die woorden uit het lied van Deborah. Die leefde zo ongeveer in dezelfde tijd. De tijd van de Richter. Als u dat lied van Deborah in Richteren 5 er een ogenblik bij neemt, dan leest u in het laatste vers, Richteren 5, vers 31, dat Deborah daar zingt. 5 vers 31. Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere. En dan komt het: die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Dat waren zo de laatste woorden van het lied van Deborah. Degene die de Heere liefhebben, moeten zijn als de zon in haar kracht. En waarschijnlijk is dat ook in de gedachte geweest van Simpsons moeder, toen ze juist deze naam uitzocht voor haar jongen. Simpson, hij moet zijn als de zon in haar kracht. Heere, mag het een jongen zijn die u lief heeft. En dan lezen we verder in de tekst. En dat knechtje werd groot. Het zijn maar een paar woorden die hier staan in onze tekst, maar daar wordt eigenlijk heel de jeugd van Simpson in samengevat. Simpson groeit op. En zijn ouders, Manoach en zijn vrouw, brengen hun jongen groot. Niet in een makkelijke tijd. Want het was de tijd van de richter. Donkere tijd. Tijd waarin de afgoden gediend werden. Tijd waarin er gemengde huwelijken plaatsvonden, Richter 3. De tijd waarin, zoals het allerlaatste vers van het Richterboek het zegt, waarin iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dan leefde Manoach en zijn vrouw met hun jongen ook nog eens zo op de grens van het gebied van de Israëlieten en de Filistijnen. De heidenen heel dichtbij. En in die omgeving en in die tijd hebben Manoach en zijn vrouw hun Simpson en misschien ook wel hun andere kinderen, er wordt verderop in de Bijbel gesproken over de broederen van Simpson, opgevoed. En ze zullen het gezegd hebben tegen Simpson. Simpson, er is maar één God, de God van Israël. Simpson, die God heeft ons volk, het volk van Israël, uit genade apart gezet. Niet omdat we beter waren dan de andere volken, want we zijn niet beter. Maar God heeft ons afgezonderd en God heeft zijn verbond gesloten met ons volk. En God heeft zijn rechten laten gelden op ons. En de Heere zegt het tot een ieder van ons: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Simpson, dat zegt de Heere ook tegen jou. En Simpson, al voordat je geboren werd, 9 maanden daarvoor, is de engel des Heeren aan ons verschenen. En toen ben je beloofd, terwijl er eigenlijk geen kind meer geboren kon worden. En je bent geboren als het kind van het wonder. Maar Simpson, je hebt een taak, dat heeft de engel des Heeren ook duidelijk gemaakt. Je hebt de taak om Israël straks te gaan verlossen van de Filistijnen. En je hebt de taak om een Nazireër van God te zijn. Iemand die op een bijzondere manier toegewijd is aan de Heere en aan de dienst van de Heere. Simpson, dat is de reden dat je haren niet afgeknipt mogen worden. Dat is de reden, Simpson, dat je geen druiven mag eten en geen wijn mag drinken. Dat is de reden, Simpson, dat je geen doden mag aanraken. Dat je zo bijzonder aan de dienst van de Heere gewijd bent. Simpson, dat is je roeping. Ja, zo zullen de ouders van Simpson hun jongen in die donkere tijd hebben opgevoed. En dan staat er, het slot van vers 24, en de Heere zegende het. Zegende hem, mag u ook lezen, want dat wordt bedoeld. De Heere zegende die opgroeiende Simpson. Hoe moeten we dat precies opvatten? Wel, Simpson werd groot, dat is een zegen van de Heere. Simpson was gezond, dat is een zegen van de Heere. Simpson ontving krachten, ontving gaven, ontving genade die nodig was om straks richter te zijn. Dat zijn allemaal zegeningen van God. De Heere zegende hem. En als Simson dan groter wordt, dan gebeurt bij het groter worden dat wonderlijke, dat bijzondere, waarvan we lezen in het 25ste vers. En de geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estaol. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Wel, daarmee wordt bedoeld dat de Heilige Geest op een bijzondere manier, op een heel krachtige wijze, op Simson gaat inwerken en ervoor zorgt dat Simson zich bewust wordt van zijn taak. Dat hij zich ervan bewust wordt dat hij een Nazireër Gods is. Dat hij ervan bewust is dat hij een verlosser moet worden. Er komt in Simsons hart een besef op van zijn taak als richter en als verlosser. De Heilige Geest werkt op Simson in. Die stoot hem aan, zo staat het er letterlijk. Hij begint Simson te drijven, te stoten, krachtig op hem in te werken. En we proberen ons dat maar een beetje voor te stellen. Simson, hij woonde in Zora. En Zora, dat lag op de naar het zuiden gekeerde hellingen van het Sorekdal, een dal waar een beek doorheen stroomde en die beek heette de Sorek. Simson woont daar bovenaan die helling en vanuit zijn huis wellicht, in ieder geval vanuit zijn dorp, heeft hij in de verte de laagvlakte kunnen zien liggen waar de Filistijnen woonden. En van tijd tot tijd zag Simson hoe die Filistijnen door het Sorekdal zo beneden langs trokken in de richting van Jeruzalem en de andere plaatsen in Israël om hun invloed nog verder te vergroten en om belasting te heffen en om het volk van Israël te onderdrukken en te knechten. Dat zag Simson. En dan ging het in het hart van Simson bruisen. Dan besefte Simson, zo kan het niet en zo moet het niet. Die heidense Filistijnen, ze houden ons volk helemaal in de greep. En dan werd Simson geprikkeld tot daden. We krijgen de indruk, en de meeste verklaarders denken daar ook aan, dat Simson al in zijn jonge jaren af en toe aanvallen deed op de Filistijnen. In ieder geval een besef kreeg van zijn taak en van zijn roeping om het volk te verlossen van de Filistijnen. Wel, dat is wat hier bedoeld wordt. De geest des Heren begon hem bij wijlen soms, af en toe, te drijven. En dat gebeurde dan in de plaats die aangeduid wordt als het leger van Dan. Machane Dan heette die plaats. Ergens tussen Zora en tussen Estaol, een plaatsje in de buurt. Dat zijn zo de eerste dingen die we leren als het gaat over Simson. We hebben iets gehoord over zijn geboorte, over zijn groei en de zegen van de Heere, en over die wonderlijke invloed van de Heilige Geest op Simson, waardoor hij zich bewust wordt van zijn richtertaak en waardoor hij zich toch gaat uiten. En dan gaan we proberen daar ook een aantal geestelijke lessen uit te trekken. Laat ik een enkele les mogen noemen, de eerste les die hier schittert in deze twee versen. Aan het slot van hoofdstuk 13, dat is wel dat God zijn woord waar maakt. Dat is het eerste. God maakt zijn woorden waar. De Heer had het beloofd aan de vrouw van Manoach en aan Manoach zelf dat er een jongen geboren zou worden. Het kon menselijk gesproken niet. U bent onvruchtbaar en u hebt niet gebaard. En toch, de Heere belooft het. En de Heere heeft het als het ware gezegd. Wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En de Heere gaat het hier ook vervullen. De Heere gaat zijn woorden hier waar maken. De Heere maakt zijn woorden waar. Hij houdt getrouw zijn woord. De Heer is een waarmaker van zijn woord en zijn beloften, gemeente. En de Heer is een waarmaker van zijn woord in zijn bedreigingen. Dat ook. Dat allebei. En daarom is het zo nodig dat wij het woord van God ernstig nemen. Serieus nemen. Dat de beloften van God, wanneer ze klinken, voor ons woorden worden waarop we gaan pleiten in het gebed. Dat dat woorden zijn waarmee we bidden tot de Heere gaan. Heere, wilt u ze waarmaken? Maar dat de bedreigingen van de Heere ook woorden zullen zijn die ons laten vrezen. Als de Heere zegt dat het de rechtvaardige wel zou gaan, maar dat het de goddeloze niet wel zou gaan. Dan zijn dat woorden die we ernstig moeten nemen, want de Heere houdt zijn woord. Daar ligt ook een bemoediging in, voor diegenen die de Heere hebben horen spreken in hun leven. Voor degenen die de Heere hebben horen beloven in hun leven met kracht. Maar die van die belofte nog zo weinig zien. Die in duisternis moeten wandelen, ook vanmorgen geestelijk gesproken. En toch wordt het u toegeroepen vanmorgen vanuit de geschiedenis van Simson. De Heere houdt zijn woord. Hij zal zijn woord vervullen, want hij kan van zijn woord niet af. En wanneer de Heere echt gesproken heeft in uw leven, dan zeg ik niet dat er geen tijden kunnen zijn dat het zo donker is. En dat het vlees in uw leven zo de overhand heeft, dat die beloften daar ook maar liggen. Maar dan zullen er toch ook tijden zijn dat u het niet na kunt laten om de Heere weer te wijzen op zijn eigen woorden en te bedelen om de vervulling van zijn eigen belofte. En dan is Gods eigen spreken, met eerbied gesproken, ook zijn zwakke plek. Heere, u hebt het gezegd. Daar wil de Heere zich in laten aanspreken en in laten aangrijpen. De Heere houdt zijn woord, dat is een eerste les. Maar dan nog een tweede les, een geestelijke les uit deze eerste twee versen van onze tekst. En die les gaat nog wat dieper. De Heere houdt niet alleen zijn woord, maar de Heere is ook trouw aan zijn genade. Want laten we het niet vergeten, als het gaat over de geboorte van Simson en als we zien hoe die jonge Simson, een jaar of 14, 15, 16 misschien, voor het eerst gedreven wordt door de geest van de Heere, aangestoten wordt, actief wordt in zijn richterentaak. Ja, dan blijkt daarin ook dat de Heere trouw is en denkt aan zijn genade. De woorden die we straks zullen gaan zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Terwijl dat volk de afgoden dient. Terwijl dat volk afdwaalt en niet naar God vraagt, vraagt God wel naar dat volk. En gaat de Heere wel beginnen met de verlossing voor te bereiden. In de geboorte van Simson en in het opgroeien van Simson. En er is geen mens onder Israël die erom gebeden heeft. En er is geen mens in Israël die het misschien ziet en die het waarneemt, behalve dan zijn ouders. En toch, de Heere werkt en bereidt in stilte zijn verlossing voor. Waarom? Waarom? Waarom doet de Heere dat? Geen één reden in het volk van Israël. Maar God heeft gedacht aan zijn genade. En zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dan trekken we de lijn van morgen meteen maar een ogenblik door. Naar die grote verlossing. Niet de verlossing van de Filistijnen, maar de verlossing van de zonde. Dat is een verlossing die is door God voorbereid. Ik heb het u misschien wel eens vaker gezegd. Wie was er nou de allereerste die heeft gevraagd naar een borg en naar een zaligmaker? Wie was er nu de allereerste die die vraag naar een borg heeft gesteld? Het was, nou ja, zegt iemand, dat was dan misschien Adam. Nee, dat was Adam niet. De allereerste die de vraag heeft gesteld naar een borg, dat was God de Vader. Wie is hij die met zijn hart borg zou worden om tot mij te naderen? Woorden die God heeft gesproken in de eeuwigheid. God heeft gevraagd naar een verlosser. God heeft gevraagd naar een borg en naar een zaligmaker. God heeft de verlossing voorbereid. Waarom? Niet omdat er een mens naar vroeg, maar omdat er in het hart van God een vreugde is om zondaren te verlossen. Omdat er in het hart van God een vreugde is om zondaren zalig te maken. Daarom heeft God gevraagd naar een borg. En daarom heeft God gevraagd naar een volk van zondaren die naar hem niet vroegen. En zo komt het dat de Heer Jezus Christus geboren is. En gegeven is. En dat hij opgroeit. Dat knechtje werd groot. Lezen we in vers 24. Maar we lezen in Lucas 2. Het 40ste vers over de Heer Jezus nog meer. En het kindeke wies op. En werd gesterkt in de geest. En vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Kijk, Simson wordt gegeven als verlosser, maar wat is het maar ten dele een verlosser? En wat is het een man, we zullen het straks horen, in wiens leven zo heel vaak het vlees de overhand heeft over de geest. Maar meer dan Simson is die grote verlosser, de Heer Jezus Christus, door zijn vader gezonden naar een wereld verloren in zonde en schuld. Opdat hij, arme zondaren, zou zalig maken. Gemeente, zou het ons hart vanmorgen niet moeten verbreken. Wij van nature. Mooier kan ik het niet maken. Mag ik het ook niet maken in het licht van de Bijbel. Wij van nature alleen maar lust in de zonde die ons brengt naar onze eeuwige ondergang. Dat is de mens, dat ben ik. Dat ben u. Dat ben jij van nature. En God, die lust heeft, niet in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En dat wilde de Heer nou al laten afbeelden in de geschiedenis van Simson. Simsons geboorte en Gods trouw. Nog één les, gemeente, en dan gaan we naar het tweede stuk van onze tekst. Laatste geestelijke les. Aan de zegen des Heren is alles gelegen. Want we lezen aan het slot van vers 24. De Heere zegende het. De Heere zegende hem. Laat dat moed mogen geven aan ouders die niet weten hoe ze hun kind moeten opvoeden in deze tijd. Een donkere tijd. Laat dat moed mogen geven aan ouders die hun kinderen al opgevoed hebben. En voor wie geldt dat de opvoeding tot een afronding gekomen is, maar uw kind is een weg ingeslagen waar u alleen maar verdriet en zorg over hebt. Laat het uw aanhoudende gebed zijn, Heere, geef uw zegen. Want u kon de jonge Simson zegenen. Toen die leefde op het grensgebied van Israël en de Filistijnen. In de donkere, duistere richterentijd. Onze tweede gedachte. Simsons zonde en Gods raad. We gaan naar hoofdstuk 14, vers 1. En Simson ging af naar Timnat. In gedachten zien we hem gaan. De helling van het Sorekdal af. En via het Sorekdal gaat hij dan in de richting van het westen zo naar de laagvlakte waar de Filistijnen leven. En als hij daar aangekomen is, dan moet hij weer enigszins stijgen en dan komt hij in het plaatsje Timnat. Bezet gebied. Timnat behoorde vroeger bij de steden van Israël. Als u het Jozua-boek nog eens na zou lezen, dan ontdekt u dat Timnat of Timnata, zoals het daar genoemd wordt, gegeven was aan de stam van Dan. Dat was het eigendom van Israël. Maar in deze tijd is het veroverd door de Filistijnen. En de Filistijnen, ze hebben daar de overhand. Een Filistijnse stad, Timnat. En daar zwerft Simson wat rond. Misschien wel, verschillende uitleggers denken dat, om te zien waar de Filistijnen zwak zijn. Misschien wel terwijl de geest van de Heere hem drijft. En als hij daar dan zo door dat stadje Timnat gaat, dan valt zijn oog op zeker moment op een Filistijns meisje. Gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen. En Simsons hart gaat sneller kloppen. En wanneer hij na enige tijd teruggaat vanuit Timnat naar Zora waar hij woonde, dan is zijn hart vol van maar één ding. Dat meisje wat hij gezien heeft. En als hij thuis komt, we lezen het in vers 2. Hij ging opwaarts en hij gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zei: ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan neemt mij die tot een vrouw. Als we die woorden van Simson zo lezen, dan is een van de dingen die opvallen wel dat Simson zijn ouders heel duidelijk betrekt in zijn keuze van een vrouw. We zouden kunnen zeggen dat was in die tijd de gewoonte, dat was ook zo. In de oude Bijbelse tijd had de vader en ook de moeder, maar vooral de vader, het recht om een man of een vrouw voor zijn zoon of dochter te kiezen. De gedachte was dat zo'n man of vrouw ook een, althans de vrouw ook een lid werd van zijn familie, in zijn huisgezin overging en daarom had de vader zeker ook een stem in deze dingen. Wij zouden kunnen zeggen vanmorgen de tijden zijn veranderd, zo is dat vandaag niet meer. Ik begrijp wel dat we dat heel makkelijk kunnen zeggen en toch ligt er denk ik ook in dit stukje van de tekst een les. De les om onze ouders te eren wanneer we een levensgezel of gezellin denken te hebben gevonden. Om te vragen aan onze ouders: wat vindt u ervan? En de ouders zullen dan de verantwoordelijkheid hebben om er Bijbels licht over te laten schijnen. Simson geeft het zijn vader en zijn moeder te kennen. Ja, en dan komt hij daar thuis met dat bericht: ik heb een vrouw gezien in Timnat van de dochters van de Filistijnen en met dat meisje wil ik trouwen. Wat moeten we van die keus van Simson denken? En laat ik er twee dingen van zeggen. Het eerste, dat is dat dat een zeer begrijpelijke keus is. Zeer begrijpelijk. Want Simson leefde in de richterentijd. En wij lezen dat het kenmerkend was voor de richterentijd, Richteren 3. Het 5e tot en met het 7e vers. Als nu de kinderen van Israël woonden in het midden van de Kanaanieten, van de Hethieten, Amorieten, Ferezieten, Hevieten, Jebusieten. U mag ook aanvullen de Filistijnen. Zo namen zij zich derzelver dochters tot vrouwen. En gaven hun dochters aan derzelver zonen. En zij dienden hun goden. Dus wat Simson hier doet, dat is kenmerkend voor de richterentijd. Dat gebeurde heel veel. En laten we niet vergeten dat Simson woonde op de grens van Israël en het gebied van de Filistijnen. Het is niet vreemd wat hij doet. Het is in een bepaalde zin heel begrijpelijk wat Simson hier doet. En bovendien, en misschien dat er jonge mensen zijn die dat ook wel kunnen aanvoelen. En ouderen wellicht ook, wij zeggen ook tegen elkaar, ja, de liefde kun je toch ook niet dwingen. Het moet je maar gebeuren dat je juist in zo'n omgeving iemand ontmoet met wie je het leven delen wil. Begrijpelijk, dat is het eerste. En het tweede, dat is dat het, al is het begrijpelijk, indruist tegen de wil en de wet van God. Dat ook. Wat Simson hier doet, dat gaat heel duidelijk in tegen Gods geboden. Want de Heer had het gezegd, Deuteronomium 7, onze eerste schriftlezing, dat het volk van Israël zich niet mocht vermaagschappen met de heidense volken die er leefden in het land. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen. En hun dochters niet nemen voor uw zonen. God had het in ronde woorden, als ik het zo zeggen mag, verboden. Waarom? Omdat de Bijbel een realistisch boek is. Omdat de Heere erbij zegt, weet u wat er dan te verwachten is? Dat die heidense vrouwen of die heidense mannen hun partner, hun man of hun vrouw zullen meenemen in de weg van de dienst van de afgoden. Daarom. Ja, zegt iemand, maar kan het ook niet andersom. Daar heeft de Heer in Deuteronomium 7 niet over gesproken. Ik zeg niet dat het nooit is gebeurd is dat een heidense vrouw met een christelijke man is getrouwd. Of dat een heidense man met een christelijke vrouw is getrouwd of omgekeerd. En dat dat tot zegen is geworden van de ander. Dat zal best is gebeurd zijn. We kennen misschien ook nog wel de voorbeelden, maar de regel in Gods woord is een andere. De regel is dat het makkelijker is om de zonde te gaan dienen. En daar heeft God Israël niet voor over. Daar heeft God de kinderen van het verbond niet voor over. Toen niet en nu niet. De Heere zegt het tegen jongens, tegen meisjes, tegen jonge mensen vandaag. Zoek je levensgezel, zoek je levensgezellin toch op het erf van het verbond. En dat is ook wat Simsons vader bedoelt, vers 3. Als hij zegt tegen Simson en zijn moeder stemt ermee in. Simson, is er geen vrouw onder de dochteren van uw broeders? Dat wil zeggen onder de stam van Dan. Is er geen vrouw onder al mijn volk dat geheen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen? Die onbesnedenen. Het moet wat geweest zijn voor Simsons ouders. Ze hadden zulke grote dingen gehoord over hun jongen. Hij zou Israël verlossen van de Filistijnen. En nu komt hij met deze keus thuis. Ik wil trouwen met een Filistijns meisje. Ze Ze hadden gehoord dat Simson een Nazireër gods moest zijn. Iemand die helemaal toegewijd was aan de Heer. En tegenovergestelde is het geval. Simson, hij zwerft er maar in dat heidense gebied rond. En hij laat zijn oog vallen op een heidense vrouw. En hij wil trouwen met een dochter van de onbesneden Filistijnen. Het zal een verdriet gegeven hebben in het hart van die ouders. Onbegrepen wegen. O God, is dat nu wat er gebeuren moet met onze jongen? Wat kunnen kinderen hun ouders ook een verdriet doen met deze keuzes, met hun leven? En daarom er ligt in de tekst van vanmorgen ook een dringende oproep tot bekering. Er ligt een oproep om voor het aangezicht van de Heere te verschijnen met boete en met berouw. Juist wanneer deze dingen onze zonden zijn, onze keuze zijn geworden. Maar Simson laat zich door de tranen van zijn moeder en door de woorden van zijn vader niet vermurwen. We lezen slot van vers 3. En Simson zei tot zijn vader, neem mij die, want ze is bevallig in mijn ogen. Ja, daar gaat het Simson blijkbaar om. Om wat voor ogen is. En weet u wat Simson vergeet? Dat hij met zijn vrouw gaat reizen. Dat moeten wij altijd bedenken. Als we iemand gevonden hebben met wie we het leven willen gaan delen, dat we met zo iemand gaan reizen naar de eeuwigheid. En dat we elkaar in het huwelijk nodig hebben als een hand en een voet op reis naar de eeuwigheid. En dat we een keer voor Gods aangezicht zullen staan om verantwoording af te leggen wie we voor elkaar geweest zijn met het oog op de eeuwigheid. Maar daar heeft Simson geen erg in. Simson denkt, als mijn vrouw maar mooi is, ze is bevallig in mijn ogen. Ja, Simson is een heel concreet voorbeeld van het volk van zijn dagen. En ieder deed wat goed was in zijn ogen. Weet u wat wij nodig hebben, gemeente, met eerbied gesproken? De ogen van God. De ogen van God. Jaren geleden verscheen er een boekje, ik zeg verder niks over de inhoud, ik ken die inhoud eigenlijk ook niet, maar leen mij je ogen. Wel, met eerbied gesproken, leen mij, Heere, uw ogen. Laat me zien wat ik doen moet. Laat me zien wat ik vermijden moet. Maak me bekend de weg die ik te gaan heb, opdat ik niet zou doen wat goed is in mijn ogen, maar wat kwaad is in uw ogen. Wel, dat is wat we van Simsons keus moeten zeggen. Hij deed wat goed was in zijn ogen. En wat heeft Simson er uiteindelijk voor moeten kwijtraken? Zijn ogen. Want die worden uiteindelijk uitgestoken. Simson wordt blind. Hij heeft de bittere gevolgen van zijn zondige keus moeten dragen in zijn leven. En hij heeft de slagen van God, al waren het in het leven van Simson ook nog eens vaderlijke kastijdingen, maar hij heeft ze toch moeten ontvangen en moeten meemaken. De zonde loont niet. Een weg naar eigen inzichten die goed is, maar die voor God niet kan bestaan, maakt niet gelukkig. Simson is er in zijn leven ongelukkig mee geworden. En dat Simson uiteindelijk toch de hemel is binnengegaan, is enkel te danken aan de meerdere Simson, die nu nooit een zonde heeft gedaan. Die met zijn ogen geen één keer heeft gezondigd. Wiens ogen waren op zijn vader. En dan lezen we vers 4 nog. Vers 4. Zijn vader nu En zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten te dien tijde over Israël. Dat is een moeilijk vers. Wat wil dat zeggen? Kijk, wij zouden daar op een verkeerde manier gebruik van kunnen maken deze morgen. Dan zouden we kunnen zeggen, ja, Simsons keuze voor die Filistijnse vrouw leek niet goed. Maar het was toch van de Heere. En we zouden het door kunnen trekken naar ons leven vandaag. En we zouden er allerlei zondige praktijken in ons leven mee kunnen verdedigen. Mee kunnen goedpraten. Misschien allereerst wel naar onszelf toe. Naar ons eigen geweten toe. Het wordt wel afgewezen in Gods woord. Maar de Heere leidt en bestuurt toch ook alle dingen. En het was toch niet voor niets dat ik hem of haar tegenkwam. En dat dit of dat gebeurde. En gaat u zomaar verder. Maar dat wordt hier niet bedoeld. De zonde blijft heel duidelijk zonde in Simsons leven. En de keus voor die heidense Filistijnse vrouw is een afwijking van de geboden van God, waar Simson alleen maar verdriet over heeft gehad. En toch, vers 4, waren deze dingen van de Heere. Hoe dan? Waarin dan? Wel omdat de Heere dwars door die zonde heen, die God niet goedkeurt, die de Heere niet goed rekent, dat de Heere dwars door dat alles heen toch zijn raad gaat volvoeren. En er toch voor gaat zorgen dat Simson in conflict komt met de Filistijnen. En dat hij zijn eerste duidelijke strijd tegen de Filistijnen gaat leveren. Dat huwelijk van Simson dat dus niet goed was. Wat zonde blijft, wat voor rekening van Simson blijft liggen. Gebruikt God in zijn onnaspeurlijke wijsheid, in zijn onnaspeurlijke raad als, ik zeg het met geleende woorden, als een springplank van waaraf Simson zich zal storten op de Filistijnen. Om zijn volk beginnen te verlossen. Kijk, weet u wat dat leert? Dat de Heere zelfs met een kromme stok nog een rechte slag kan doen. We zien dat vaker in Gods woord. We zien dat in de geschiedenissen van Simson. We hebben dat gezien in de geschiedenis van Jozef. Zijn broers die hem haten en die hem verkochten. En dat was zonde en die zonde bleef liggen voor rekening van zijn broers. En toch was het ook de weg waarin God zijn raad ging volvoeren en ging zorgen voor verlossing. En dat is hier in de geschiedenissen van Simson ook het geval. Simson maakt een zondige keus. En toch, de Heere volvoert dwars door dat alles heen zijn raad. Maar laat dat nou nooit een verontschuldiging zijn om de zonde aan de hand te houden of de zonde goed te praten. Zijn vader en zijn moeder nu wisten niet dat het van de Heere was. Ja, laten we er nog even op letten, gemeente, zo aan het einde van onze tekst, hoe dat er staat. Er staat niet, de Heere leidde al deze dingen zo, wonderlijk, ongedacht. Maar er wordt nog eens aandacht gevestigd op het feit dat Manoach en zijn vrouw dat niet wisten. Hoe donker zal dat geweest zijn? Hoe onbegrepen zal dat geweest zijn voor hen. Ze wisten het niet. En toch, uiteindelijk laat de Heere er nog iets goeds uit voortkomen. Uiteindelijk werkt de Heere zo de verlossing. Maar Noach en zijn vrouw, ze zullen het echt wel eens tegen elkaar gezegd hebben. Het komt nooit meer goed met onze jongen. Ze zullen misschien ook wel gezegd hebben, misschien wordt hij nog gebruikt om ons volk te verlossen van de Filistijnen. Maar straks, Dan eindigt hij nog met de heidenen. Jawel, Samson eindigde ook met de heidenen. Hij stierf met de heidenen en toch, hij stierf in de strijd des geloofs. Dat konden zijn ouders op dit moment niet bekijken. En toch, de Heere heeft het zo wonderlijk waargemaakt. De Heere is zoveel wijzer dan wij. Weet u wat we hierin leren in deze geschiedenis? Wat een mens is en wie God is. Wat een mens is. Samson, geneigd tot alle kwaad. Geneigd om zijn eigen ogen achterna te gaan. Geneigd om zijn eigen ondergang op te zoeken. Wat een mens is, Samsons ouders met blinde ogen voor wat er werkelijk gebeurde. Zijn ouders wisten het niet. Dat is een mens. En zelfs een mens na ontvangen genade. Want we mogen toch wel geloven dat Manoach en zijn vrouw genade kenden. En misschien Samson op dit moment ook al. En in ieder geval later in zijn leven. Hebreeën 11. Maar wat is een mens en wat blijft een mens toch ook na ontvangen genade nog, blind, onwetend. Maar ook wie nu God is. God is zo oneindig veel wijzer en groter dan dat wij ons kunnen voorstellen. Wij kunnen het hem niet voorrekenen en we kunnen het hem niet narekenen. Maar weet u waar deze geschiedenis ons nu brengen wil? Aan de voeten van de Heere met alle raadselwegen. Met alle schuldwegen. Want het kan wel dat het vanmiddag ging over, vanmorgen ging over dingen waarvan u zegt, ja dominee, nou hebt u wel aangewezen hoe het allemaal misgegaan is. En misschien dat u mij wel bedoelde. Wel gemeente, ik bedoel in de preek nooit iemand persoonlijk. En in een bepaalde zin bedoelt een dominee ook altijd iedereen. En boven alles ook zichzelf. Maar als we nou met die schuldwegen en die onbegrepen wegen en die ruïnes van het leven geen enkele weg meer weten, dan wordt ons vanmorgen die God gewezen die wijzer is dan mensen en die weet hoe het verder moet. Ook als u het niet meer weet, als u er helemaal mee vastloopt. Dat u die schuld en die blindheid en het niet meer weten toch eens voor hem zult neerleggen. Heere, hier is nou mijn leven. Ik weet niet hoe het verder moet. Ik weet niet hoe het ooit nog goed moet komen. Ik weet niet hoe ik het goed moet krijgen. Heere, wil u opstaan. En wil u zich ontfermen, want God is bij machte om het te doen. Zelfs in de grootste puinhopen. Samson, daar in de puinhopen van zijn leven, een oog laten vallen op een Filistijnse. En God wilde zich uiteindelijk nog over een Samson ontfermen. Dat zou nooit gaan buiten de echte bekering om. Dat zeker wel, maar dan is er hoop voor de grootste der zondaren. Omdat, en dat is het laatste, omdat die grote Samson gekomen is en nooit één keer gefaald heeft. Die Heer Jezus Christus, wiens oog was op zijn vader en wiens oog nog is op een Petrus, die hem driemaal verloochend heeft. En de Heere zag Petrus aan. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Aan uw zegen is alles gelegen. En laat het maar niet zo zijn dat we denken dat een mens een ander wilde beschuldigen met de woorden van vanmorgen. Maar Heere, wil u ons heel persoonlijk eens beschuldigen met uw woord. Want dat is toch één van de dingen die u doet. Maar wanneer u echt gaat beschuldigen, dan zult u ook meer doen dan dat. Dan brengt u een zondaar verbroken aan uw voeten. Dan brengt u hem tot het gebed om uw genade. En dan zult u het ook waarmaken dat u een God bent die helpt in nood. Zegen uw woord, Heere. Doe genadig verzoening over alles wat van ons was. Breng ons vanmiddag weer samen. Hoor ons in ons danken voor wat u schonk. Om Christus wil. Amen. Psalm 77, het 8e vers, is de slotzang. 77, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.